Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Voordat we beginnen met de podcast, eerst even dit. We zijn ontzettend benieuwd wat jij als luisteraar vindt van Haagse Zaken. Daarom wil ik je vragen het podcastonderzoek in te vullen. Dat doe je door naar nrc.nl/podcastonderzoek te gaan. We zetten de link ook voor je in de show notes. We hebben er heel veel aan. Dankjewel. Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk. Het was de week dat er radicale nieuwe ideeën zouden komen van Mark Rutte om de bestuurscultuur in Den Haag te veranderen. Het werden uiteindelijk enkele voorstellen in sneltreinvaart gepresenteerd in Nieuwsuur, in een interview op maandag. En op woensdag, toen de Tweede Kamer over de voortgang van de formatie debatteerde, ging het er weer over. Maar wat stelt die nieuwe bestuurscultuur nou eigenlijk voor? Wat is het ook eigenlijk? De ideeën die Rutte had bleken minimale aanpassingen aan hoe het er nu aan toe gaat in Den Haag. Anders, zei hij, gaat de olifant niet dansen, maar laat hij een boer. Iedereen heeft het erover in Den Haag, maar wij proberen vandaag erachter te komen wat die nieuwe bestuurscultuur nou eigenlijk behelst en hoe die oude op dit moment functioneert. En waarom moet het eigenlijk anders? En gaat het ooit wel lukken? Die vragen probeer ik vandaag in Haagse Zaken te beantwoorden met twee politieke redacteuren die hier tegenover mij zitten. Petra de Koning, welkom.
Hey Guus.
Mark Lievissen Adriaanse.
Hoi.
Jullie zaten, ik ook overigens, afgelopen woensdag op de publieke tribune van de Tweede Kamer. Petra, jij hebt een boek geschreven over Mark Rutte, een bijzondere interesse in Mark Rutte. Je hebt veel op hem gelet. Wat viel jou op, puur naar hem kijkend?
Dat zijn de tijd dat hij nederig deed, hè, zoals de Kamer ook wel van hem graag wilde, die tijd lijkt voorbij te zijn. Hij had het er steeds over dat iedereen een rol had gespeeld in het ontstaan van deze bestuurscultuur. Dus iedereen, hij had nu naar zichzelf gekeken, vond hij. En hij vond dat overduidelijk dat dat wel genoeg was geweest. En hij vond dat het nu aan anderen was om dat ook te doen. Dus elke keer vroeg die anderen daarna van, en wat doe je dan zelf? Wat zijn aan jouw ideeën?
Waarom deed hij dat laatste, denk je?
Nou, omdat ik denk dat hij het lang genoeg geduurd vond hebben dat het over hem ging. Dat hij tijd vond dat het ook eens over anderen ging. En dat is lijkt me overduidelijk een strategie. Weet je, 6 weken lang ging het over Rutte. Dat moet niet al te lang duren. Dan wordt het echt heel vervelend. Hij is niet de enige, vindt hij, die hieraan heeft bijgedragen. Dus dat viel op aan dat debat. Ja, dat was overduidelijk. En bovendien, hij ging ook nog heel erg de tegenstellingen benadrukken, hè, in dat debat. Dat vindt hij dat ook moet gebeuren. Dus daar ging hij voluit in die soort van campagnemodus.
Het ging heel erg over links en over rechts. En links wil altijd geld uitgeven als er een probleem is. Dat soort dingen. En was dat een act of was het meer dan dat, denk je?
Ik denk dat hij dat zich heel duidelijk had voorgenomen om te gaan doen. Dus dat deed hij. Het was echt hij leek een klein beetje echt in een campagnestand te zijn. Dus de verschillen benadrukken wat je in een campagne doet en waar hij daarna meteen weer mee ophoudt eigenlijk. Juist niet, weet je. Hij probeert dat juist eronder te houden. Nu is hij van plan om dat voluit naar boven te laten komen.
Nou, ja.
Ik ben benieuwd hoe lang hij dat gaat doen.
Maar dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik voel daar een bijzondere verantwoordelijkheid in vanwege het debat op 1 april. Mijn grote fout over het niet weten van het noemen van Pieter Omtzigt in het gesprek op maandagochtend bij de twee verkenners. Dus dat begint bij mij. Maar het is wel echt wel een verantwoordelijkheid van ons als Kamer als geheel. Dus nogmaals, bellen kojak aan de kant. Iedereen gaat ook zijn bijdrage in de discussie leveren. We gaan samen bouwen in de nieuwe bestuurscultuur.
Eigenlijk twee dingen dus, hè. Zowel het benadrukken van de gedeelde verantwoordelijkheid van de Kamer. Hè. Jullie zijn er ook bij. Jullie doen hier ook aan mee in deze cultuur. En wat zijn dan eigenlijk jullie geweldige ideeën, als jullie het zo goed weten? En alvast zeg maar vooruitkijkend laten zien, zo gaan we het vanaf nu doen. We gaan het weer over verschillen hebben, in plaats van die warme deken van consensus.
Ja, precies.
Mark, jij zat ook op de tribune. Zag jij nou voorbeelden van nieuwe politiek? Zag jij nou van, oh ja, je ziet nu Kamerleden, Rutte inclusief, die het anders proberen te doen?
Nou, je zou misschien kunnen zeggen dat wat Rutte deed inderdaad een voorbeeld daarvan was. Dus hij had het over middenpartijen die maatschappelijke tegenstellingen in het debat tot uiting moeten laten komen. Misschien zou je kunnen zeggen dat hij dat deed. Je zag tegelijkertijd denk ik ook wel een soort oude reflex terugkeren. Dus een aantal partijen die al van tevoren de motie Kaag hadden besproken. De motie waarmee Mariette Hamer werd aangesteld als nieuwe informateur en ook met een bepaalde opdracht.
Samen met de VVD, hè, van Mark
Samen
Rutte.
Samen met de VVD, ja. En met D66 en GroenLinks.
En vooraf besproken met GroenLinks en PvdA.
Precies, dus het idee van dat dit soort onderhandelingen in de openbaarheid van het debat plaats zouden moeten vinden, dat is even uitgesteld.
Nou ging het afgelopen woensdag voortdurend over het woord bestuurscultuur.
Met elkaar praten wij hier nu al enige tijd over macht, tegenmacht, een andere bestuurscultuur. En het gaat veel over de bestuurscultuur.
Ja, wat dan is gaan heten een nieuwe bestuurscultuur.
Want ja, wij willen bouwen aan een bestuurscultuur.
Dat is het grote vraagstuk van bestuurscultuur.
Dat de oude bestuurscultuur.
Het verbeteren van de bestuurscultuur.
Een nieuwe bestuurscultuur.
Een nieuwe bestuurscultuur.
Nieuwe bestuurscultuur. Natuurlijk zijn daar ideeën over in de Kamer, maar het is niet de verantwoordelijkheid van deze Kamer.
Maar even één stap terug, hè? Want waar hebben we het eigenlijk over? Even heel kort schetsen. Het lijkt lichtjaren geleden, maar het kabinet is eerder dit jaar gevallen over de toeslagaffaire. Hè? Die affaire toonde aan dat de overheid jarenlang burgers ten onrechte als fraudeur zag en ook zo behandelde. Maar die affaire toonde ook iets anders aan. Dat signalen van misstanden bijvoorbeeld de ambtelijke en politieke top niet bereikten. Dat informatie werd achtergehouden voor Kamerleden die kritische vragen stelden. En al tijdens de verhoren die uiteindelijk leidden tot de val van Rutte 3, concentreerden de problemen zich ook heel erg over de persoon van Mark Rutte. Was hij niet uiteindelijk de man die de personificatie was van alles wat er mis was? En de Rutte-doctrine werd geboren. Hè? Eigenlijk de beleidsopvatting dat beleidsgedachten die zich ambtelijk vormen niet uiteindelijk de buitenwereld bereiken. In de campagne speelde het niet een enorme rol, maar je kreeg wel in de gaten dat met name ook door de rol van Pieter Omtzigt bijvoorbeeld, dat er een roep om verandering was in Den Haag. Maar toen kwam de formatie, ik spoel even door, en toen bleek al heel snel dat die roep om verandering ijdel was, want in die gelekte notities waar we veel over gepraat hebben, werd gesproken over een functie elders voor Pieter Omtzigt. Dus waar hebben we het nou eigenlijk over? Hoezo nieuwe politiek? Even heel kort samengevat, hè? Maar die oude bestuurscultuur waar iedereen het over heeft, we hoorden het net in de montage. Hoe uitzicht dat dan in de praktijk? Je loopt hier rond in Den Haag, Mark. Waaraan merk jij er is sprake van een oude bestuurscultuur? In hoeverre is er sprake van een cultuur die anders moet?
Nou, ik denk dat je het zou kunnen zien bijvoorbeeld aan alles wat er voorafgaand aan debatten al wordt afgestemd. Dus het idee is, in een debat komen partijen samen en die praten over een onderwerp en delibereren en daar komt iets uit. En onderhandelen misschien ook. In de praktijk zie je denk ik vaak en ook nu nog dat heel veel van tevoren al is afgestemd. Dat Kamerleden van tevoren al met elkaar moties hebben afgestemd, amendementen. En dat eigenlijk aan het begin van het debat al wel redelijk te voorspellen is wat er gaat gebeuren. Kijk, als het gaat om bestuurscultuur, je hebt het inderdaad eigenlijk over twee dingen. Hè. Je hebt het over relatie burger-overheid, of eigenlijk overheid-burger. En de relatie binnen de politiek. Ik denk dat de toeslagenaffaire inderdaad die twee dingen samennam. Maar dat we de afgelopen weken, als het gaat om het met name ook de formatie en het onderling vertrouwen, dat er wel of niet zo zijn, dat vooral gaat over de wil bij partijen om hun eigen optreden, of eigenlijk vooral het optreden van de ander, want zelf zijn ze niet altijd, vinden ze zichzelf niet altijd schuldig aan de oude cultuur, te veranderen. Nou, dan zou je kunnen denken dat zit heel erg bijvoorbeeld in het debat aangaan en daar meerderheden zoeken. Ik zat vorige week donderdag bij de behandeling van de testwet. En dat was een wetgevingsoverleg. En eigenlijk aan het begin van dat overleg zei Caroline van der Plas van de BBB, de boer-burgerbeweging, al dat ze vroeg zich heel erg af, ja, wat doen we hier eigenlijk? Want het lijkt allemaal afgestemd, want de amendementen waren al rondgedeeld tussen coalitie en oppositie overigens, tussen Paternotte van D66 en Kuiken van de PvdA, die hadden al samen afgestemd dat de eigen bijdrage voor de sneltest moest verdwijnen uit de wet. Nou, en dat is uiteindelijk ook gebeurd inderdaad. Maar dan zie je dus zo'n nieuwkomer, die komt erbij, Van der Plas en Sylvana Simons, die sprak ik op vrijdag, die had zich er ook heel erg over verbaasd. Die werpen ja, nieuw licht op een praktijk die iedereen hier eigenlijk heel normaal vindt. Dat zo'n debat van tevoren al grotendeels is afgestemd.
Eigenlijk een soort frisse verbazing van die nieuwelingen, ja, over hoe het nu eenmaal al heel lang in Den Haag gaat, hè?
Vanmorgen lees ik in de Telegraaf dat eigenlijk alles al in kannen en kruiken is. Dat de Kamermeerderheid er eigenlijk al is voor deze testbewijzen. Ik wilde eigenlijk vragen aan de collega's hier of dat inderdaad het geval is. Want ik vraag me af waarom we 10 uur gaan vergaderen als de coalitie eigenlijk al denkt van nou, dit gaan we doen. Dat lijkt me eigenlijk geen zinvolle besteding van de tijd, althans niet van mijn tijd.
Ja, en het was dus niet alleen de coalitie, hè? Het was dus samen met PvdA. Was het amendement al gemaakt en er werd nog een beetje aangeschaafd, maar dat was al duidelijk. Dus die onderhandeling had voor het debat al plaatsgevonden. Dus als je het hebt over dualisme, monisme, et cetera, dat zat hier allemaal in.
Mm-hmm. Je noemt het woord afstemmen. Petra, ik moet even denken aan een stuk dat jij in 2019 met Enzo van Steenberg hebt gemaakt over de totstandkoming van een wet van Hugo de Jonge. Eigenlijk om de kosten voor chronisch zieken te beperken. Als ik het even heel kort samen mag vatten.
Ja, precies. Daar ging het over. Het ging over het geld dat gemeenten daarvoor krijgen. En de oppositie wilde meer en het kabinet wilde minder. Dus daar moest een compromis uitkomen. En dat hebben ze met z'n allen zitten regelen in de achterkamertjes met de oppositie erbij. En uiteindelijk heeft de politieke assistent van Hugo de Jonge, Bart van der Brink, die later kandidaat Kamerlid werd voor het CDA, die heeft een motie geschreven en rondgestuurd die de oppositie ging indienen. Ja, dan zit je wel heel erg naar een toneelstuk te kijken als je daarna het debat volgt.
Ik denk dat het heel vaak voorkomt zo trouwens. Dat het heel vaak voorkomt dat politieke assistenten van bewindspersonen meekijken met een motie. En dan een beetje advies geven over het taalgebruik. En dat als ze het misschien net iets anders formuleren, nou, dan zou de minister hem wel eens kunnen aanvaarden.
Ja, en ze doen dat dan onder het mom van uitvoerbaarheid. Hè? Dat zij het toetsen op de uitvoerbaarheid. En dat de oppositie dan ook geholpen is als iets wat zij voorstellen uitvoerbaar is.
Ja, precies. Heel sympathiek.
Mag ik daar een persoonlijke vraag over stellen? Jullie zien dat al. Jullie zitten hier allebei al enkele jaren. Nou, Peter al een flinke poos. Is dat iets waarvan je denkt, wauw, dat is ook knap gedaan eigenlijk. Dat is ook vakmanschap uiteindelijk, hè, om zo'n wet erdoor te krijgen. Of denk je ook van, nou, dit is een worstenfabriek waarvan we maar blij moeten zijn dat de burger er niks van weet. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, dat laatste. Ik vind het hoort zo niet. Je moet dat niet zo doen. Ik denk dat kiezers uiteindelijk voelen dat dat zo gaat. En dat ze het dus niet helemaal kunnen vertrouwen. Het is niet oké, en volgens mij moeten ze daar echt mee ophouden. Dit is niet fijn om naar te kijken. Ik vond het helemaal niet zo heel fijn om dit te weten. Dat het voortdurend zo gaat, kennelijk. Ik denk dat het niet goed is. Niet goed voor de politiek. Niet goed voor de democratie.
Ja, misschien dat in de verbazing van Caroline van der Plas en Sylvana Simons de verbazing zit van mensen die een frikandellenfabriek binnenlopen en zien hoeveel restvlees er nodig is om een frikandel te maken, zeg maar. En dan denk ik van, jeetje, is dit een frikandel? En dat zij dat nu hebben met, jeetje, is dat de Tweede Kamer? Gaat het er hier zo aan toe? Het wordt interessant om te zien of ze dat kunnen vasthouden en of ze daar echt iets mee kunnen veranderen uiteindelijk.
Het woord de Rutte-doctrine is natuurlijk een heel machtig frame, omdat het zich heel erg concentreert op één persoon. Maar ik heb hier in mijn vorig leven ook gewerkt en kwam ook na 11 jaar weer terug. En moest me ook weer verhouden tot hoe het er nu aan toe ging. En het valt mij ook op dat je het verschil zo goed ziet. Er is wel degelijk iets veranderd.
Ja, is het sterker dan, want jij liep hier in de balken in de jaren.
Ja.
Is het sterker dan toen?
Het is sterker in die zin dat bijvoorbeeld de ministerraad veel minder belangrijk is geworden op vrijdag. En dat het coalitieoverleg veel belangrijker is geworden op maandag.
Zeker in Rutte 3.
Ja, en dat precies. En ik ben tijdens Rutte 3 eigenlijk weer teruggekeerd. Daar was ik helemaal mentaal niet op voorbereid. Dus nee. ik had nog altijd in mijn hoofd van vrijdag opletten, ministerraad. Maar het zwaartepunt ligt echt op het begin van de week, op maandag. En nu in coronatijd nog veel meer dan daarvoor ook bij het Katshuisberaad op zondag. Dat zijn bijeenkomsten waar wij alleen maar, zeg maar, via de grapevine iets van horen. Die natuurlijk niet geïnstitutionaliseerd zijn op een of andere manier.
Nee, staatsrechtelijk bestaan ze niet. En voor wat betreft het Katshuis vind ik het heel frappant. Dat is nu in 14, 15 maanden tijd eigenlijk uitgegroeid tot de bestuurskamer van Nederland. Hè. Daar worden de besluiten genomen die direct invloed hebben op leven en dood van mensen. Maar er zijn geen notulen van. We weten niet wat daar precies de gedachtegang is geweest. Er worden soms presentaties openbaar gemaakt. En dan zie je eigenlijk de presentatie die Ernst Kuipers of die Jaap van Dissel door de week in de Tweede Kamer geeft. Heeft hij dan al een katshuis gegeven? Nou, heel, heel interessant. Maar de echte deliberatie weten we niet. Dus we kunnen niet reconstrueren straks, hoogstens op basis van actieve herinneringen die mensen wellicht hebben of misschien instrumenteel niet meer hebben, hoe die afwegingen zijn gemaakt. En dat is wel, als je het hebt over nieuwe bestuurscultuur, openheid, et cetera, misschien de belangrijkste besluiten die in een politieke generatie gemaakt zijn, daar weten we heel weinig van. En daar kunnen we ook heel weinig van gaan weten.
Ja. Dus als ik
over de ministerraad inderdaad, dat kan met bij hoge uitzondering openbaar gemaakt worden. En dat gaat sowieso over 25 jaar openbaar gemaakt worden. Want het katshuis en het coalitieoverleg trouwens ook, weten we dat gewoon niet.
Ja, in het coalitieoverleg maken mensen wel zelf aantekeningen. Maar goed, dat zijn hun eigen aantekeningen.
En kan je ook ineens kwijt zijn.
Precies.
Nou ja, precies.
Die zijn niet officieel.
Ja.
En naast het coalitieoverleg heb je natuurlijk ook nog het fractievoorzittersoverleg van de coalitiepartijen op dinsdagmiddag. Weet je, er zijn allerlei overlegjes voortdurend.
Appgroepen.
Ja. Appgroepen, het BPO, het bewindspersonenoverleg op donderdag.
Ja, zeker. Wat ik me afvroeg, Guus, jij was hier in de tijd van Balkenende dus ook al. Ja, ik ook. Maar valt het jou op, zijn de kabinetten niet ingewikkelder geworden? Is dat ook niet, zou dat een belangrijke reden kunnen zijn voor al die overlegjes en het toch bij elkaar zien te houden?
Ik denk dat dat wel typerend is voor dit kabinet. Ik weet niet of het voor alle kabinetten geldt. Dus ik weet niet of het voor Rutte 2 bijvoorbeeld ook gold.
Rutte 1 was natuurlijk ook wel
Rutte
ingewikkeld.
Was ook een ingewikkeld kabinet.
Ja. Maar is Rutte 3 ingewikkelder dan Balkenende 4 met PvdA en CDA?
Ik moest ook aan Balkenende 4 denken inderdaad. Ik denk het wel, omdat er gewoon een partij extra is aangeschoven. Dus dat maakt het inderdaad al gecompliceerder.
En je had Rutte 2 gehad met het enorme verlies van de PvdA. Dat liet zijn sporen na in Rutte 3. Iedereen was bang dat hij op dezelfde manier zou eindigen als de PvdA. Met zo'n historisch groot verlies.
Ja, dus dat hoorde je aan het begin van de periode. Dat was toen ik hier aankwam. Toen hoorde je heel vaak, we moeten het eigen verhaal gaan vertellen.
Ja.
Dus daarin zat eigenlijk al een soort van dualistische opvatting van coalitiefracties. Wij moeten ons eigen verhaal vertellen. Moeten ook soms wat afstand nemen van het kabinet. Heb jij het idee dat dat voldoende gelukt is de afgelopen 4 jaar?
Volgens mij, als je terugkijkt, alleen bij de ChristenUnie. Die is af en toe opgevallen met eigen standpunten en waar ze aan vasthielden. En tot grote irritatie van de anderen.
Maar D66 heeft verkiezingen gewonnen.
Ja, zeker. En dat was inderdaad onverwacht. Ze stonden al die jaren op verlies. Dus het was niet de verwachting dat ze er zo uit zouden komen. Dat heeft veel te maken, denk ik, met Kaag die het in de campagne goed deed. Hè, waar we het vaak over hebben gehad. Maar wat je zag die 4 jaar of 3,5 jaar dat ze hebben geregeerd, was wel voortdurend angst dat ze er met verlies uit zouden komen. En D66 heeft trouwens in een bepaalde periode wel geprobeerd om steeds met voorstellen te komen. Hè. Halvering van de veestapel. Op een gegeven moment kwam D66 elke week wel iets. En dat werd dan in het weekend gepresenteerd. En op maandag gingen ze dat uitpraten in het coalitieoverleg. Zo ging dat met die ruzies. En dan beloofde Rob Jette beterschap. En dan de week daarna was er weer iets.
Beterschap, dat is eigenlijk heel gek.
Precies.
Waarom beterschap?
Nee. Maar zo waren de verhoudingen toen. En gingen ze met elkaar om.
Ja, nou, heel gek. Het interview van Klaas Dijkhoff in Telegraaf over de klimaatdrammers.
Ja, zeker.
Maar ik denk dat Cenk Willink maakt ook best veel opmerkingen in zijn oraties over de parlementaire pers. Maar er zit natuurlijk ook een bepaalde prikkel, of een bepaalde reactie vaak van journalisten, dat op het moment dat zoiets gebeurt, dus dat coalitiepartijen een beetje afstand van elkaar nemen, een eigen verhaal vertellen, dat we dat meteen framen bijna als een crisis in de maak. Of als iets onnatuurlijks of zo. Dus verdeeldheid in de coalitie. Heftig. Terwijl, allicht. Het zijn 4 verschillende partijen met hele andere opvattingen. Een hele andere manier van kijken naar de wereld. Die inderdaad ook allemaal hun eigen verhaal willen vertellen. En je zou die dissensus van de coalitie, denk ik, ook kunnen zien als iets natuurlijks. En misschien ook iets gezonds. In plaats van, ik moet nu denken aan een voorpagina die we ooit gehad hebben. Dat de coalitie kraakt onder kalifaatkinderen. Dat was gewoon een meningsverschil binnen de coalitie over wat te doen met de kinderen van jihadistische strijders. Ja, dat hoort in een coalitie en dat daar komt iets uit uiteindelijk. Maar dat is denk ik niet per se iets ongezonds of zo. Terwijl we het wel vaak gaan framen. En we vinden het interessant en het is verdeeldheid. En dat is boeiender dan consensus.
Ja.
Maar het wordt dan vaak geframed als een potentiële crisis in plaats van dan gewoon onderdeel van, als je met 4 verschillende partijen praat.
Zeker.
Zit.
Ja, zeker. En ik herinner me een kop boven een stuk van mezelf op de voorpagina. Die was ophef na uitlating. Toen iemand in de coalitie buiten de band sprong.
Wat was de uitlating?
Dat ging volgens mij over Mein Kampf. en Ronald Plasterk. Maar goed, dat reikt te ver voor nu. Wat? Maar als je het hebt over als je het hebt over die over dat geknetter en er moet weer debat komen en het moet anders en het in de toekomst zal Rob Jetten dus, mocht hij weer in dezelfde positie zijn, niet meer zijn excuses aanbieden, want Rutte kwam met nieuwe ideeën. En in die nieuwe ideeën is dit juist iets wat gewaardeerd wordt. Dit is juist goed, toch Petra?
Ja, dat is het verhaal waar hij nu mee komt. En hij had in het debat over de formatie, had hij het steeds over het kabinet Den Uyl, waarin het natuurlijk voortdurend gedoe en ruzie was. En dat wordt nu zijn, dat was voor hem altijd een schrikbeeld. Hè? Mensen die hem heel lang kennen, die weten dat hij dat een geweldig kabinet vond, maar absoluut niet om dat na te doen.
De chaos, de vonken die eraf vlogen.
Dat vindt hij reuze grappig. Maar,
als nu, historicus, maar niet als politicus.
Precies, hij wilde dat zelf heel anders doen. Dat heeft hij ook heel anders gedaan. Maar nu noemde hij het als een nastrevenswaardig voorbeeld.
Hij zat maandag in Nieuwsuur. En toen, dat was eigenlijk het uur. Toen kwam hij met zijn radicale nieuwe ideeën.
Die hele heftige nacht en de dagen daarna ben ik gaan nadenken, maar ik merk ook bij collega's dat ze erover nadenken, over de vraag, en die gaat veel verder dan alleen welke informatie verstrek je, hoe ga je om met de politieke discussies, ga je door met die uitgebreide overleggen die er zijn tussen kabinet en fracties, maar ook heel persoonlijk naar mijzelf kijkend, want die overleggen tussen kabinet en fracties heb je al jaren,
ja.
Maar wat heb ik zelf gedaan in de afgelopen jaren waar het betreft, u zei dat terecht net, die controle, de behoefte ook om de sfeer goed te houden en daardoor, en ook dat hoor ik terug van mijn collega's, het risico dat die grote maatschappelijke debatten niet plaatsvinden in de Kamer. En niet alleen tussen de middenpartijen en de flanken, maar juist ook tussen VVD.
Ik sla een beetje aan op, en hij zei dat woensdag ook in het debat, dat de maatschappelijke tegenstellingen een plek moeten krijgen in de grote maatschappelijke debatten in de Kamer.
Mm-hmm.
Volgens mij heb je daarvoor ook scherpere politieke tegenstellingen nodig of ideologische breuklijnen. En die zie je nu minder. Dus je ziet, en we hebben daar heel vaak over geschreven, dat de Haagse consensus tanker elke paar jaar een andere richting opvaart. Dat zie je nu op een aantal andere gebieden ook gebeuren. Bijvoorbeeld meer interventionisme van de overheid in de economie. Een andere kijk op de uitvoering. Ja, als alle partijen en masse, of in ieder geval de middenpartijen en masse dezelfde kant op gaan, dan kan je wel maatschappelijke tegenstellingen, maar dan vinden die uiteindelijk nog steeds geen plek of in het politieke debat. Dus het vraagt volgens mij ook, ik denk dat zijn opmerking op zich best terecht is, alleen het vraagt dan ook wel scherpere politieke tegenstellingen, ideologische tegenstellingen die er nu minder zijn. Dus ik ben ook wel benieuwd wat, zijn VVD is daar denk ik een heel goed voorbeeld van, die de afgelopen jaren een hele interessante ontwikkeling doormaakt als het gaat om de acceptatie van overheidshandelen in de economie. Ja, dat maakt het nu makkelijker om met de PvdA te gaan regeren, met GroenLinks, met D66, dan 10 jaar geleden.
Ja, maar dat is wel een mooi voorbeeld, want daar zie je juist dat de VVD in de pas gaat lopen met de consensus die er over dit onderwerp is.
Precies.
Dus, maar Rutte lijkt te suggereren dat die verschillen wel degelijk zijn, maar dat ze niet worden uitgesproken. Want hij heeft het erover van, wij moeten ook aan de buitenwereld weer laten zien dat het niet alleen maar gaat over het midden tegen de flanken. En de flanken hebben dan de extreme opvattingen en wij zijn het allemaal met elkaar eens. Maar laat het ook in het midden maar lekker botsen. Dus kennelijk vindt hij dat die verschillen er wel degelijk zijn.
Ja, dat gaan we dan de komende jaren zien. Ik weet niet of die verschillen echt zo heel groot zijn of dat de partijen uiteindelijk toch relatief dezelfde kant op denken. En met wat verschillen in de marge hoor, maar uiteindelijk zijn die verschillen denk ik niet extreem groot. Er zitten inderdaad meer verschillen met de flanken. En dat maakt het denk ik ook interessant. Hè? Als er nu een kabinet zou komen met 4 of 5 middenpartijen, ja, dan laat dat de ruimte aan de oppositie op de flanken. En dan krijg je volgens mij juist het effect wat Rutte deze week zei willen te vermijden, dat je eigenlijk de populisten tegenover de centrumpartijen hebt.
Ja. En tegelijkertijd zei Rutte in het Kamerdebat, Petra, dat de voorstellen die hij had helemaal niet, zeg maar, grote structuurwijzigingen moeten zijn of radicale hervormingen of iets dergelijks, maar juist hele kleine stapjes. Hè? Waarom denk je dat hij daar nog even een punt van maakte?
Nou, omdat je natuurlijk ook, als hij wel een hele grote verandering aankondigt, dan gaan wij daar allemaal op letten en dat allemaal. Dus hij had volgens mij al heel snel spijt dat hij het zelf radicaal genoemd had. Want dat zo radicaal was het dus helemaal niet, zoals iedereen kon zien. En als je nu kleine stapjes aankondigt, dan zal hij daar minder op worden afgerekend. Dat lijkt me.
Maar hij had het toen over radicaal. Dat was de ochtend, of de dag dat die ochtend Gert-Jan Segers had gezegd dat hij was uitgekeken op Rutte en dat hij niet meer verder kon met Rutte.
Ja.
Dus hij gebruikte het misschien om zijn politieke leven te redden op dat moment.
Ja, zeker. Er hing toen veel van af. En Rutte heeft wel de neiging om dan de dingen te gaan overdrijven. Dan is het niet erg, maar heel erg. Dus dan is het niet ingrijpend, maar radicaal. Dus dat, ja, dat heel vaak komt hij daar dan weer van terug. En dan heeft hij dat toch niet zo gezegd of niet zo bedoeld. En, ja. Er viel mij nog iets op trouwens in dat nieuwsinterview. Dat hij zegt aan de ene kant dat hij niet meer zo wil controleren. Hè? Dus die controledrang, Marielle Tweebeke begon erover. Niet hij zelf, hè? Dat hij ook wel dat heeft. Ja, dat is waar, dat heb ik. Daarna ging hij zeggen dat, toen ging het over zijn geheugen, dat hij zou gaan proberen om alle dossiers nog meer tot zich te nemen. Dus nog meer na te gaan, wat moet ik weten, wat moet ik niet weten. Dat is niet minder controle, dat
meer
is alleen
controle.
Maar meer controle.
Ja, ja, dat vind ik een heel goed punt. Ja, ja, ja. Ja, want hij leek daarmee te zeggen dat hij zichzelf verwijt, dat hij dus niet geweten zou hebben, niet zich herinnerd zou hebben, dat er in die gesprekken met Kajsa Ollongren en Annemarie Jordensma over ontzicht is gesproken.
Precies, en toen kwamen dat rijtje, hè, van andere dingen die hij was vergeten de afgelopen jaren. En, maar ja, je weet natuurlijk van tevoren niet wanneer iets, tenminste niet altijd weet je van tevoren, wanneer iets een hele grote kwestie of een groot schandaal gaat worden. Dus als je dan elk mogelijk schandaal dan helemaal tot in de puntjes tot je neemt.
Ja. Dus ik ga hem los besturen, terwijl ik wel alle details wil weten. Ja,
dat precies, exact.
Toch vraag ik me bij dit alles af. Wat als ANP-fotograaf Bart Maat deze donderdagochtend net even een blokje om was gegaan of een kopje koffie aan het drinken was en niet de foto had gemaakt van de memo die Kajsa Ollongren onder haar arm had? Volgens mij hadden we dan deze podcast nu niet gemaakt, hadden deze discussie niet gehad.
Waren er nooit ideeën gekomen?
Nee. Kijk, die toeslagenaffaire had natuurlijk wel wat losgemaakt.
Maar het gekke was dat het in de campagne dus amper een rol speelde. En dat die hele catharsis ontbrak. En misschien dat die alsnog was gekomen, hoor. Dat partijen toch een soort oorlogsenthousiasme hadden om Rutte nog een keer aan te gaan vallen. Maar, en dan was het misschien op een ander moment geweest. Maar toch, ja, het hangt wel een beetje bij het van toevalligheden aan elkaar.
Zeker. Nou is die roep om vernieuwing van de bestuurscultuur in Den Haag is natuurlijk allerminst nieuw. Ik vond het wel aardig hoe Tom-Jan Meeuwis in zijn column schreef dat zelfs het kabinet Kok 1, 1994, al in het regeerakkoord, het had over politieke vernieuwing, dualisme en dienstbaarheid aan burgers. Nou ja, dat had deze week geschreven kunnen zijn. Ik heb zelf de tijd van Fortuin meegemaakt hier, toen het heel erg over oude politiek ging. Nou, dat was dan Melkert en Dijkstal. Dat was het wegpoetsen van ideologische verschillen. Dat was achterkamertjes, et cetera. En nieuwe politiek. En dat was dan openheid en openlijk twijfelen en laten zien waar je staat. En
dat heeft de LPF-fractie wel in de praktijk gebracht.
Zeker. Ze waren, wat dat betreft, waren ze echt kinderen van hun tijd. Maar die roep om een nieuwe cultuur, die bestaat al ongelooflijk lang. En ik zat in de voorbereiding gisteravond nog even in Niet Spreken met de Bestuurder te lezen. Het boek van Gerrit van Westerlo uit 2004. Waarin hij de Hollandse politiek noemt hij een nomenclatura. Een gesloten kaste van mensen die het openbaar bestuur voor hun eigen soort gereserveerd houden. En binnen die kasten was en is het tot op grote hoogte nog steeds not done om de wezenlijke vraagstukken over land en volk helder onder woorden te brengen. En het lijkt alsof het een soort perpetuum mobile is, waar je voortdurend dezelfde discussie voert. Is dit nou ritueel, Mark? Wat denk jij? Of is dit?
Ik denk dat elke politieke generatie een soort confrontatie heeft op een gegeven moment met die cultuur. En dan ook wel daarmee wil breken. En dan ook wel oprechte ideeën heeft daarover, maar in de praktijk dan toch vaak door omstandigheden soms en soms door misschien een bepaalde werking van gewoon de dynamiek hier toch terugvalt op oude vormen en gedachten, zeg maar. Dus er zijn best redenen waarom je kunt bedenken dat coalitieoverleg uiteindelijk toch nuttig blijkt, want je hebt een kleine meerderheid, de onvoorspelbaarheid neemt toe, er zijn meer externe factoren die Nederlands politiek beïnvloeden ook voor crisis kunnen leiden. Nou, zie corona, maar zie ook stikstof. Zie Europese discussies. En waarop het dan vervolgens een vrij logische reflex misschien is om te denken, nou, dat willen we niet om de stabiliteit van de coalitie niet in gevaar te brengen, openbaar uitvechten, maar dat gaan we toch maar op maandagochtend doen, zeg maar. Dus ik denk dat in de praktijk je dat steeds ziet gebeuren. Wat ik interessant vind is dat ik zat laatst wat terug te lezen van bijvoorbeeld Hans van Mierlo en Ed van Tijn uit de jaren 60. Daar zie je dezelfde drang om te breken met cultuur, maar zij zoeken het veel meer in institutionele verandering. Ook staatsrechtelijke verandering. En die hele discussie ontbreekt nu. En dus als je het hebt over de vorming van macht en tegenmacht, zou je ook kunnen denken, de Kamer is nu zo extreem versplinterd, er moet meer gewerkt gaan worden in machtsblokken. Dus je hebt een progressief blok, een conservatief blok enzovoort. Daar heb je bepaalde institutionele prikkels voor nodig om die te laten vormen. Bijvoorbeeld een kleine kiesdrempel, waardoor partijen zich voor de verkiezingen al moeten gaan samenwerken. En duidelijk moeten maken waar ze voor staan.
En even voor de dummies, Mark. Wat bedoel je precies met als je het over de kiesdrempel hebt?
Nou, in Nederland heb je nu een kiesdrempel van 0,667%, geloof ik.
Ja.
En daarmee kom je eigenlijk heel gemakkelijk in de Tweede Kamer. En Nederland heeft een van de laagste kiesdrempels ter wereld. Als ik het heb over een kleine kiesdrempel, dan denk ik eerder aan bijvoorbeeld 5%, waardoor naar het Duits model. Dus een kiesdrempel die enerzijds politieke blokvorming stimuleert en stimuleert dat je in het parlement een aantal grote effectieve machtsblokken hebt, maar die tegelijkertijd ook de representatieve functie van het systeem die in Nederland heel groot is, waarborgt. Je kunt ook denken aan bijvoorbeeld het Italiaanse systeem. Nu weet ik dat Italië misschien niet het lichtend voorbeeld is van de effectieve parlementaire democratie. Maar je ziet daar wel voor de verkiezingen een aantal hele grote. Italië heeft extreem veel partijen. Maar in het systeem zitten prikkels waardoor je voor de verkiezingen politieke machtsblokken ziet. Dus een progressief machtsblok die heel duidelijk maakt hoe zij willen regeren na de verkiezingen. Ja, en zo'n machtsblok bestaat dan uit 10 partijen of zo. Maar door de kiesdrempel in het systeem worden die naar elkaar toe gedwongen. Dus ik verbaas me erover dat PvdA, GroenLinks, die allebei relatief kleine fracties hebben, nu alle portefeuilles binnen hun eigen fracties hebben verdeeld. Je kan je afvragen of ze daarmee effectief zijn en of ze, als ze toch al programma's hebben die heel erg op elkaar lijken, niet meer die portefeuilles kunnen delen, meer als één soort progressief blok kunnen gaan werken. Nou, een kiesdrempel zou een prikkel kunnen geven om al voor de verkiezingen dat soort blokken te vormen. En daarmee ook wellicht, dat weten we niet, maar wellicht een effectievere parlementaire macht te organiseren. Maar die institutionele discussie die ontbreekt nu eigenlijk. Het gaat puur over cultuur, over ook naar mijn idee toch een vrij containerbegrip als bestuurscultuur. Wat dus gaat over zowel relatie overheid-burger als relaties binnen de politiek. Maar minder over zijn er institutionele prikkels waarmee we de politiek beter kunnen laten werken. En dat zag je in de jaren 60 veel sterker dan nu. Dus de cultuuranalyse is denk ik grotendeels hetzelfde. Maar de richting waarin politici naar oplossingen zoeken is veel cultureler naar mijn idee.
Petra, die cultuur waar we het nu steeds over hebben, die hoort toch ook wel een beetje bij het Nederlands bestel. We zijn zo versnipperd en dan is het toch juist ongelooflijk ingewikkeld om meerderheden te vinden. En om dat smoort toch ook per definitie bijna debat?
Ja, ik denk dat die cultuur zo sterk is en al zo lang bestaat in Nederland. Ik kwam laatst Menno de Bruyne tegen, de woordvoerder van de SGP, die hier geldt als het politieke geheugen op het Binnenhof. En die hield een betoog dat Nederland al heel erg lang een monistische cultuur kent. En dat het misschien in de 19e eeuw nog wel eens wat anders was, maar dat het eigenlijk daarna altijd zo geweest is zoals nu. Hij zei, je had wel partijen die dualistischer waren. Hè? Dat was de anti-revolutionaire partij, was behoorlijk dualistisch. Ook de CHU was dat. Hij vertelde een voorbeeld over, dat Jelle Zijlstra schreef dat trouwens ook op in zijn memoires. Die was toen minister geworden en wilde met Jan Schouten, de fractievoorzitter van zijn eigen partij, gaan overleggen. En die wilde dat niet. Die zette hem de deur uit. Dat doen we niet zo.
En het ARP, de ARP en de CDU zijn later overgegaan in het CDA.
Ja, en zijn gewoon monistisch verder gegaan.
Precies, en nog even, even voor de begripsverwarring. Monisme betekent dus eigenlijk dat er geen botsing of zo min mogelijk wrijving wordt nagestreefd tussen aan de ene kant regering en aan de andere kant parlement. En dualisme betekent juist dat daar eigenlijk op twee verschillende plekken gedachtenvorming ontstaat en dat het af en toe dus ook de belangen botsen, ook als het bijvoorbeeld een regeringspartij betreft. Nou, is het wel interessant dat als je ook naar het Kamerdebat keek, en Rutte snelde de hele tijd, ook nu als Kamerlid, naar de interruptiemicrofoon en vroeg dan aan fractieleden of aan een collega-fractievoorzitters, ja, wat is dan uw opvatting? Hoe moet zo'n nieuwe bestuurscultuur er dan wel uitzien? Maar kwam jij erachter wat de Kamer nou precies wil?
Nee, niet helemaal. Ik denk dat Sylvana Simons nog de meest concrete ideeën had over, ja, eigenlijk niet eens bestuurscultuur, maar ook gewoon wel institutionele veranderingen.
Dat gezegd hebbende vraagt u naar concrete ideeën. Wat denkt u van een constitutioneel hof? Waardoor bijvoorbeeld wetten die hebben geleid, beleid dat heeft geleid tot die grote drama's, aan de voorkant getoetst kunnen worden. Zodat we niet achteraf de scherven hoeven te lijmen. Wat denkt u van het idee om mensenrechtenverdragen leidend te laten zijn en in Nederland, in het Nederlandse recht ook werking te laten krijgen? Wat denkt u van het idee om klokkenluiders beter te beschermen? Of wat denkt u van het simpele idee om eens te luisteren als de ombudsman met een rapport komt? Wat denkt u van doorzettingsmacht voor een
organisatie? Het wordt me niet helemaal duidelijk wat de Kamer precies wil. Ze noemen zichzelf de tegenmacht. Ik denk dat de Kamer de macht is. Zij zijn uiteindelijk de volksvertegenwoordiging. Zij geven een opdracht aan het kabinet om beleid uit te voeren. Formeel gezien. De praktijk is misschien iets anders. Ik denk dat er een inherente spanning zit in het stelsel, in het parlementaire stelsel, waardoor er nooit echt puur dualisme is. Dus de Kamer is wel wetgever als controleur. Als het gaat over de Tweede Kamer die zichzelf, of die meer een tegenmacht wil zijn, hebben ze eigenlijk over die controlefunctie. Dus de Kamer wil sterker het kabinet kunnen controleren. Dat is een beperkte taakopvatting. Je zou ook kunnen denken, we zijn niet per se de tegenmacht, we zijn de macht. Dus we moeten ook onze wetgevende taak serieuzer nemen. Nou, die wetgevende functie van het parlement zie je de laatste jaren gewoon afnemen. Minder wetsvoorstellen die het halen. Eigenlijk het politieke mandaat is veel meer verschoven naar het kabinet. Als de Tweede Kamer zichzelf echt puur als controleur wil zien, dan betekent dat in de praktijk dat het beleid uit het kabinet komt. En dat je dus niet machtiger wordt als parlement. Mm-hmm. En die spanning zit denk ik inherent in het stelsel. En het leidt er dus ook toe dat je eigenlijk nooit echt een puur dualistisch stelsel kunt hebben. Nee. Ook Engeland heeft dat niet. Of Duitsland, Frankrijk. Het zijn allemaal landen waar die iets anders stelsel hebben. Maar waar in de praktijk nooit echt sprake is van echt dualisme.
In aanzienlijk daarop, want de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen had zijn jaarverslag deze week. En hij is ongelooflijk kritisch op, ten eerste op de manier waarop is omgegaan met de toeslagenaffaire. Zowel de politiek als de overheid. Maar hij maakt in het jaarverslag ook heel erg dit punt. Van, er wordt nu heel erg naar tegenmacht, over tegenmacht gepraat als de oplossing voor de problemen. Maar in de praktijk heeft de burger daar eigenlijk geen klap aan. Want Kamer en regering werken samen, zal ik maar zeggen, als het om wetgeving gaat. Dus zolang ze met slechte wetten blijven komen, maakt het niet zo heel veel uit of er tegenmacht is, want ze doen precies hetzelfde.
Ja, dus als Omtzigt het bijvoorbeeld heeft over wij zijn de tegenmacht en wij moeten meer tegenmacht doen, dan denk ik, ik snap die controlefunctie, maar dat kan in de praktijk dus betekenen dat je minder wetgevende macht hebt. En dat is volgens mij ook niet wat Kamerleden willen. Volgens mij willen Kamerleden ook meer macht hebben. Gewoon meer invloed hebben op wetgeving. Daar komt mijn verwarring een beetje vandaan. Over wat wil de Kamer precies? Willen ze puur controleur zijn? Willen ze meer wetgever zijn? Willen ze een mengvorm? Nou, prima, maar dat betekent dat in de praktijk, dan kom je in het zeg maar monistisch-dualistische schemergebied terecht. Mm-hmm. En dat maakt die scheiding ook veel minder helder of duidelijk, denk ik, dan zoals die nu soms in een debat gepresenteerd wordt. En maakt het misschien, om je vorige vraag te beantwoorden, ook verklaarbaarder waarom dit in de praktijk heel moeilijk te veranderen blijkt steeds.
Heeft het organiseren van tegenmacht zin als de wetten waar vervolgens die hier geproduceerd worden nog steeds blijven uitgaan van het geïnstitutionaliseerde wantrouwen, zoals de ombudsman het noemt, tegen de burger?
Nou, dat ligt er dus aan of de Tweede Kamer dat ziet. Ik denk dat je over de afgelopen 40 jaar kunt stellen dat het ook om een soort mentaliteit gaat binnen de overheid en binnen de politiek over wat is de burger. De burger is een rationeel, of dat is dan de aanname, de burger is een rationeel redenerend individu. Eigenlijk een soort economical man of woman. Dus het individu streeft altijd zijn eigen geluk na en zijn eigen belang. En dat botst met het collectieve belang en dus heb je een overheid nodig die wat de burger gaat dus ook frauderen. Hè? Want als je daar geen grenzen aan zitten, dan gaat de egoïstisch redenerende burger ook de overheid te grazen nemen. En dus wordt er een systeem gebouwd rond wantrouwen. En ik denk altijd, als je inderdaad 40 jaar lang tegen mensen zegt dat ze rationeel handelende individuen zijn die ook egoïstisch zijn, dan gaan mensen zich ook zo gedragen. Dus dan krijg je een soort neoliberale mens die inderdaad zo redeneert. En dan is het ook heel begrijpelijk dat je een overheid opbouwt dat wantrouwen vervolgens moet organiseren. Dus als je het echt hebt over een andere bestuurscultuur, of zeg maar het gedeelte daarvan dat gaat over overheid-burger, dan gaat het ook over een ander mensbeeld. Dus ga je uit van vertrouwen dat mensen uiteindelijk het goede doen? Of is je aanname toch dat de burger uiteindelijk egoïstisch is en individueel redeneert?
Mm-hmm.
En maar dan gaat het dus ook om of partijen dat zien. Hè? Ja. Of partijen ook op die manier naar wetten gaan kijken.
En als ik jullie zo beluister, gaat het te ver om te zeggen, Rutte is de personificatie van alle problemen, maar hij past misschien in zijn visie op de mens. Absoluut. Dat zal ik zeggen, wel heel erg in dit tijdsbeeld.
Ja, nee, absoluut. Want voor hem is volgens mij de basis aanname dat de mens uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor zijn leven en dat de overheid daar een beperkte rol in heeft. dat is zijn mensbeeld. Mm-hmm. En daar vormt hij zijn politiek omheen. En dus heb je een participatiewet en dus heb je andere, ja, ander beleid.
Nou, vond ik het interessant, Petra, ik weet niet of jij dat had toen je Nieuwsuur zat te kijken. Maar wat ik zo interessant vond was dat Rutte eigenlijk twee dingen zei. Hij zei, ja, ik ben het probleem. En daarna zei hij eigenlijk, in mijn woorden, ja, ik ben de oplossing. Hoe kan hij, zeg maar, die draai maken?
Ja, Rutte kan dat. En die, het was ook opvallend dat toen hij aan Sylvana Simons vroeg, hè, wat, hoe zou jij het doen? En zij met allerlei ideeën kwam. Toen liep hij terug naar zijn bankje en ging zitten. Weet je, daar ging het hem niet om. Het ging hem erom om te laten zien dat hij inderdaad niet het enig probleem was. Dus hij, zijn reactie was steeds op als mensen geen idee hadden en alleen maar zeiden van ja, u moet weg. Dan zei, ja, nou was het maar zo simpel, hè, als ik opstapte en ik was weg. Dus hij, dat heeft hij nu, daar heeft hij een punt van gemaakt. Ik ben het probleem niet in mijn eentje. Misschien heb ik een deel ervan veroorzaakt. Hij heeft niet gezegd bij Nieuwsuur, het komt helemaal door mij. Hè?
Nee, maar zei, het is wel onder mijn verantwoordelijkheid gebeurd.
Ja. Ja, maar zeggen mijn verantwoordelijkheid is ook zeggen, ik ben de staatsman, ja, de afgelopen 10 jaar, jongens. En ik heb ook een heleboel, hè, dat was ook zijn punt. Ik heb een heleboel goede dingen gedaan voor Nederland. Dat wilde hij steeds benadrukken. Dus het was een boodschap met twee kanten, waarvan hij en de VVD vast en zeker hopen dat we die niet alles hebben gehoord. Dat we hebben gehoord dat hij de staatsman was de afgelopen 10 jaar, ook veel goed heeft gedaan. En dat hij nu kan veranderen. Ja, de vraag is hoeveel mensen dat gaan geloven.
Ja, nou ja, dat is, ja.
Ik vind het ook interessant, ja, omdat we hebben volgens mij heel vaak al geconstateerd dat een van de redenen waarom Rutte zo'n premier is en politiek succesvol is, omdat hij een enorme morele, mentale, ideologische flexibiliteit heeft. Dus, ja, hij kan heel makkelijk meebuigen en hij kan op maandag iets vinden en op vrijdag, ja, tegenovergestelde verdedigen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, denk ik, dat om nu zijn politieke leven te redden, hij de ultieme switch moet maken.
Ja,
dus om die 10 jaar, hij had het ineens over toegang tot het recht. Toegang tot het recht is de afgelopen 10 jaar beperkt. Ja. Dat is door VVD-beleid.
Onder Sander Dekker, VVD-minister.
Ja, maar vooral ook Teven, de griffierechten die verhoogd werden, de rechtsbijstand die beperkt werd, enzovoort. Dat is allemaal VVD-beleid geweest. Dus om nu door te kunnen, moet hij een soort van de ultieme overgang, een soort tonen dat hij ook bereid is om 10 jaar Rutte te repareren, als het ware.
Nou, ik denk dat hij daar, weet je, wat jij zegt, die enorme lenigheid en het ene zeggen en ook weer het andere. Ideologisch gezien kan hij alle kanten op, denk ik. Of in elk geval veel kanten op. Alleen waar het over ging, zijn zelfinzicht, ging over karaktereigenschappen. Over hoe hij de dingen aanpakt. En, ja, hij zegt nu dat hij ook daarin helemaal kan veranderen. En dat is iets anders dan met de PVV regeren of met de PvdA net zo makkelijk. Weet je, dat is... Dus, ik bedoel, hij was wel de afgelopen 10 jaar voortdurend die control freak, ruzies binnenkamers proberen te houden, alles proberen snel besluiten te nemen, zoals die zei. Dat is allemaal waar.
Ja.
Kan die dat ook anders? Kan hij opeens de Den Uyl van Rutte 4 worden?
Ja. Nee, dat ben ik met je eens, hoor. Dus het is karakterologisch, maar ik denk dus ook dat het ook wel politiek is als het gaat om de punten die jij, ja, noemde. Dat is gewoon ook,
ja,
deels een reparatie van 10 jaar Rutte.
Ja.
En ik heb, als hij het heeft over toegang tot het recht, heb ik niet gehoord, we gaan de griffierechten halveren, zodat meer mensen makkelijker naar de rechter kunnen. Of we maken de sociale advocatuur. Dat kwam in het debat ook naar voren. Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, had ook al meteen gezegd, nee, er gaat nu niet meer geld naar de sociale advocatuur. Dat bevestigde Rutte ook. Wat dan wel?
Ja. Ja.
Ja, weet je, ik denk dat het ook van zal afhangen wie gaan er aan tafel zitten vanaf volgende week en de weken daarna. Als dat de PvdA en GroenLinks zijn die allerlei van dit soort eisen gaan stellen. De VVD zal misschien daar voor een deel in meegaan. En wat jij ook zei over het wantrouwen ten opzichte van de burgers. Hè, de analyse van de PvdA over Rutte 2 is ook dat ze veel te veel de burger hebben, ja, gewantrouwd. Dus die zijn, mm-hmm, van plan om dat anders te gaan doen.
Ja.
Dus die, ja, die willen dat andere mensbeeld ook in het volgende kabinet brengen, denk ik, als ze daaraan meegaan.
En juist bij dat debat van woensdag viel me op dat PvdA en GroenLinks eigenlijk meteen deden wat Rutte van ze vroeg, namelijk over de inhoud praten. Dus het ging meteen over, ja, de sociale advocatuur en over hier wat bij, of heeft, ja, hij wel hieraan gedacht. En dus eigenlijk deden ze al wat hij wilde dat ze deden.
Ja,
namelijk, even ophouden, nou, de hele tijd over ben ik nou wel of niet betrouwbaar, maar laten we nu over de inhoud praten.
Precies, ze gingen daarin mee. Klaver ging al een beetje onderhandelen.
Ja.
Die ging al een beetje zeggen wat hij nou wilde. Of wat, die ging dat al een beetje aftasten. En tegelijkertijd had hij Rutte ook al kaag mee. Die zei van ja, we moeten ook allemaal naar onszelf kijken als het over bestuurscultuur gaat. Dus Rutte was behoorlijk dominant in dat debat. Ook gewoon in wat hij nu verder wil.
En is het in dat opzicht, hè, want je zei net ook terecht, hij moet ook de buitenwereld overtuigen. Was het ook een slimme zet misschien om in Nieuwsuur te gaan zitten? Hè? Want jij maakte, dat observeerde je maandag al heel goed. Dat is natuurlijk een ander kijkerspubliek dan wanneer die bij Bo bijvoorbeeld zou gaan zitten. Of zo.
Ja, zijn eigen achterban die steunt hem kennelijk nog in elk geval zijn partij. Want uit de peilingen blijkt niet dat de VVD enorm keldert door deze toestanden van de afgelopen 6 weken. Dus hij moet de D66-achterban nu zien te overtuigen dat hij nog te vertrouwen is, hè, in hun ogen. En GroenLinks en de PvdA. Dus daar was dit voor bedoeld. Dat lijkt me duidelijk.
Een slimme opzetje.
Ik betwijfel of de toeslagenouders gekeken hebben. En wat die eraan hebben. Heel concreet. Of gewoon überhaupt mensen die in de mangel zitten met de overheid. Wat die aan zo'n debat als deze week gehad hebben. Of aan het afstemmen van de motie Kaag, et cetera.
Nou ja, dat
vermoed
is
heel weinig.
Dat is het terecht punt. Want hoe overtuigend is dat verhaal van, hè, van ik voel echt dat het anders moet. Als je het afweegt tegen de belangen die er nu omheen hangen. Kennelijk was het op dat moment, toen hij met zijn radicale ideeën kwam, van groot belang dat hij dat als grote nieuwe plannen kon presenteren. Nu vindt hij het blijkbaar handiger om het gesprek meer over de inhoud te laten gaan. Om dat hoofdstuk nu eens af te sluiten. Dus er zit. Dat maakt het wel een ongemakkelijke discussie, want het gaat over iets wat je moet doorvoelen, zal ik maar zeggen. En tegelijkertijd wil hij er de formatie mee redden.
Ja, maar red hem waarschijnlijk ook mee, hè? Want de partij laat het gebeuren. Of in ieder geval het PvdA, GroenLinks en D66, die laat hem er mee wegkomen.
Ja.
Dus ja, ik denk dat hij in ieder geval die partij al wel overtuigd heeft. Of in ieder geval dat voor hun, wat hun betreft, is het zand erover en... Nou, dit was even 2 maanden Rutte-kritiek en nu weer door.
Ja, en Mariette Hamer, de voorzitter van de SER, mag gaan nadenken hoe de nieuwe bestuurscultuur geformuleerd gaat worden tussen de partijen die straks aan tafel gaan zitten. Dank jullie wel, Petra de Koning en Mark Lieves Adriaans. En jij ook weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering, zoals altijd in handen van Iris Verhulsdonk. De montage is gemaakt door Pieter Bakker. Volgende week is er weer een nieuwe Haagse Zaken, dan weer zoals gewoonlijk met Lemmia op deze plek. Bedankt.